Dan gaan wij over naar de tweede bestuursrapportage, ofwel agenda punt 11. Het is 10:30, het wordt een uitdaging, maar we gaan ervoor. Wie wenst het woord in eerste termijn? Meneer Hendricks, Heitzer, Swillens en Scharen. Goed, dan het woord aan de heer Hendricks.
Ja, dank u voorzitter. Ja, goh. De tijdsdruk die je oplegt, die noodzaakt mij om 56 van de 57 pagina's te schrappen. Dus laat ik dan maar met de samenvatting beginnen. Luister naar de algemene beschouwing in de Tweede Kamer, zakten wij als BBNTB ver weg, toen de landelijke partijen zich onbeschaamd, persoonlijk, keihard afvielen. Laten we daar als Beek bestuur geen voorbeeld aan nemen, maar juist staan voor onze zaak te weten, het afwegen van de belangen voor onze Beekse burgers en het uiteindelijk maken van keuzes. Echter aanhoudelijk tijdens de beschouwingen viel op dat men geen of met zeer weinig woorden werd gerept over met name de financieringsproblemen in gemeenteland met betrekking tot het sociale domein. Immers vanaf dag 1 met de overgang is er geen kostendekking door de Rijksoverheid geleverd en nemen de kosten van de arrangementen toe. Dit is niet nieuw, ook niet voor de landelijke politiek. Lees ook de inspanningen van individuele gemeenten en collectief via de VNG op dit punt. De huidige toestand van 2018 is een fors tekort op ditzelfde sociale domein. Let wel, een tussenstand zoals we kennen binnen de door ons vastgestelde planning and control cyclus. De afrekening zien we in de jaarrekening 2019, maar we kunnen nu al vrijwel vaststellen dat dat geen positief saldo zal zijn. Vraag aan de portefeuillehouder. Hoe kijkt u aan tegen dit huidige tekort? Wat zijn de lopende acties dit tekort te laten afnemen en welke vooruitzicht heeft u voor het lopende jaar 2018? Wat verder opvalt, voorzitter, is het tekort op de personele lasten. Wat is ontstaan door extra inhuur? Een van de redenen is ziekte. Voorzitter, we kennen deze portefeuillehouder als zeer kundig en ervaren op het gebied van personeelsbeleid. Is er een plan van aanpak en welk vooruitzicht kunt u geven voor het jaar 2018? Een tweede reden voor deze extra inhuur is het aantal openstaande vacatures. Ook, en dat is een vraag, ook het bedrijfsleven heeft vele open vacatures die momenteel niet vervuld kunnen worden. Is ook voor de gemeente hier de reden, zoals ook voor het bedrijfsleven, de hoogconjunctuur? En wat is de verwachting voor 2018? Voorzitter, alle interne, maar vooral externe factoren ten spijt. Noemen deze factoren als uncontrolled. Maar wij zijn verantwoordelijk voor een gezonde financiële huishouding. Nu, maar ook in de toekomst. Wij moeten dus in control zijn. Hiervoor moeten we, om financieel gezond te blijven, daadwerkelijk de tering naar de nering gaan zetten. En dat gaat gepaard met het maken van keuzes. Laten we hier ook onze sterkste Beekse bestuurscultuur voor gaan inzetten. En dit in de komende vergaderingen gezamenlijk gaan realiseren. Zover in eerste termijn.
Dank u wel, meneer Hendricks. Meneer Swillens.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de tweede bestuursrapportage en dit geeft een beeld van het lopende begrotingsjaar 2018, inclusief een doorkijk naar de meerjarige begroting. Dank aan college en ambtenaren voor de transparante manier van rapporteren en de snelle en duidelijke wijze van reageren op de vragen van onze fractie. De tweede B-rap is een correcte weergave van waar we nu staan, maar geeft ook een doorkijk over het hele jaar 2018 en volgende jaren. We stevenen af op een tekort over 2018 van om en nabij de 1,7 miljoen euro. Dit vraagt een grondige analyse, maar ook voor ingrijpende keuzes. Keuzes die we graag als raad in goede harmonie en overleg met elkaar willen maken. Groot zorgenkind is en blijft voor de komende jaren het sociaal domein. Ging het in de voorbije jaren vooral over Fixia, dan mogen we hier voor de komende jaren de jeugdzorg aan toevoegen. Het aankomend rekenkameronderzoek en de uitkomsten van dit onderzoek zal ons hopelijk helpen het beleid op het gebied van de jeugdzorg aan te scherpen. In beide gevallen, zowel de ontwikkelingen bij Fixia als in de jeugdzorg, constateren we dat we onherroepelijk geconfronteerd worden met landelijk beleid. Of met andere woorden, wel de taken naar de gemeente overhevelen, maar onvoldoende middelen beschikbaar stellen dit goed uit te voeren. Willen we dit voor onze burgers goed blijven en blijvend uitvoeren, moeten we onze eigen middelen, lees reserves, gaan aanspreken. Op de korte termijn misschien nog wel te realiseren, maar op de langere termijn onhoudbaar. Dit zal zijn weerslag gaan krijgen op onze reserves. We kunnen hiervoor niet wegkijken en zullen keuzes, soms harde en ingrijpende keuzes, moeten maken. Als fractie CDA Beek zijn we blij dat we ervoor kiezen in de opmaat naar de begroting 2019 en ook de volgende jaren, hoop ik, hier samen als oppositie en coalitie in te willen optrekken. Samen doen, Veurbeek. Naast het sociaal domein dat er financieel uitspringt, vraagt ook de uitgave onder het kopje externe inhuur personele lasten voor ruim 7 ton voor aandacht. De druk op onze gemeentelijke organisatie neemt toe. De maatschappelijke ontwikkelingen vraagt een flexibele, wendbare organisatie. De cultuuromslag die daarmee gepaard gaat, vraagt veel van onze ambtenaren. Soms misschien wel te veel. Hier moeten we als raad zeker rekening mee houden, maar we staan wel op afstand. Budget vaststellen is een van de weinige indicatoren waarmee we onze invloed kunnen pakken. Nu kunnen we achteraf alleen maar vaststellen en accorderen dat er een overschrijding heeft plaatsgevonden. We willen hier graag aan de voorkant invloed, lees afspraken over maken. Dit vraagt van het college vinger aan de pols voor wat betreft deze uitgavenpost. En dat roept voor nu de volgende vragen bij ons op. Wij gaan ervan uit dat er formatie, budgetten per afdeling worden vastgesteld. Klopt deze aanname? En als nu blijkt dat bijvoorbeeld door een hoog ziekteverzuim het budget voor een bepaalde afdeling overschreden gaat worden, wie neemt dan de beslissing dat dat akkoord is? Wie bepaalt of een budget overschreden kan worden? Of met andere woorden, waar zit de invloed van de verantwoordelijke portefeuillehouder in dit proces? Terug naar de tweede beerhoop. Zoals al eerder gezegd, deze tweede beerhoop zien we als een opmaat naar de begroting voor 2019. Zonder afbreuk te willen doen aan een mogelijk debat over onze inbreng in eerste termijn, willen we wel al onze denkrichting over de beslispunten met u delen. Als CDA-fractie stemmen we in met deze tweede beerop, de daaraan gekoppelde tweede begrotingswijziging en ook het krediet voor de gebouwelijke aanpassingen. Tot zover in de eerste termijn.
Hartelijk dank, meneer Swinnens. Dan de heer Heitzer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor ons ligt de tweede beerrap. In de aanloop naar deze vergadering zijn er de afgelopen weken vele vragen gesteld. Alle vragen zijn door het ambtelijk apparaat uitvoerig beantwoord en hebben voor ons bijgedragen aan de oordeelsvorming van deze tweede beerrap. Waarvoor onze hartelijke dank. De tweede beerrap die laat een tekort zien van 1,7 miljoen euro. Helaas pak de september circulaire negatief uit en staat de teller momenteel op een tekort van 2 miljoen euro. 2 miljoen euro, een immens tekort. En is het einde in zicht? Ik citeer de begroting van 2018. Het is krap een jaar geleden. Een sluitend meerjarenperspectief. Het college van burgemeesters en wethouders biedt u met gepaste trots deze laatste begroting van haar bestuursperiode aan. Die trots is gebaseerd op een aantal pijlers. Om te beginnen wordt het nieuwe raad en het volgende college een meerjarig sluitende begroting aangeboden waarmee zij aan de slag kunnen. Einde citaat. Het positieve elan van de begroting is dit jaar geheel achterhaald. In april heb ik al aangegeven dat de burgers na afloop van de verkiezingen wakker zijn geworden met een kater. Helaas wil die kater niet weggaan. In tegenstelling tot eerdere periodes zit de financiële tegenwind niet alleen in het sociale domein, maar speelt dit op meerdere punten. In voorgaande jaren was de financiële rekening van onze gemeente voorspelbaar en gemakkelijk te begroten. Nu, na 2015 met de decentralisaties als extra taak erbij, is dit achterhaald. De complexiteit is toegenomen in een steeds sneller veranderende omgeving. Net zoals in het bedrijfsleven zijn management skills en bestuurvaardigheden nodig om de organisatie op koers te houden, kans te zien en financiën op orde te hebben en te houden. Daarnaast is het nieuwe college uitgebreid, met name op de beleidsterreinen bedrijfsvoering. Nu worden wij net zoals in 2017 geconfronteerd met 0,8 miljoen aan kosten met betrekking tot inhuur. In 2 jaar tijd besteedt deze gemeente voor meer dan 1,5 miljoen euro aan externe inhuur. Hoe je het ook uitlegt, een waanzinnig bedrag. Uit de beantwoording van de technische vragen door het college alsmede de bespreking in de commissie BEZA wordt de achtergrond van de overschrijding verhelderd. Net ook door de voorgaande sprekers al enigszins gememoreerd. Echter een visie of maatregelen om het probleem bij de kern aan te pakken ontbreekt hierin. Het huidige college heeft in april de opdracht aanvaard om de gemeente Beek te besturen. Wij verwachten een krachtig en daadkrachtig bestuur die in staat is om de problemen en uitdagingen aan te pakken. Dat verwachten wij niet alleen, maar ook de burgers van Beek, die nu opgezadeld worden met deze financiële kater. In de beleidsnotitie armoedebestrijding, die zojuist is besproken, wordt dit al duidelijk als al hierin de bijstandsnorm van 120 naar 110% verlaagd zal worden in 2019. De financieel kwetsbare burgers worden gekort ter financiering van de overschrijdingen op zaken zoals inhuur. Is dit sociaal? We laten toch niemand in de kou staan, of toch wel? We roepen het college op eerst zelf orde op zaken te stellen, alvorens de rekening eenzijdig bij de burger te leggen. In juni heb ik tijdens de gezamenlijke bespreking van de jaarrekening 2017 en de eerste BRAP vragen gesteld over de forse kosten in zaken externe inhuur. Zowel in de eerste BRAP als tijdens de bespreking in de Raad heeft het college de overschrijding van de post externe inhuur in 2018 niet benoemd, terwijl men hier wel van op de hoogte was. De financiële situatie zoals die in de eerste BRAP staat weergegeven is onjuist, omdat deze onvolledig is bij het ontbreken van een materiële kostenpost. Ik voel mij als raadslid bij de neus genomen en hoor graag van het college waarom men er willens en wetens ervoor gekozen heeft om de raad niet te informeren. Het tekort in het sociale domein is met meer dan 3 ton teruggelopen van 7 ton tot nu in de tweede BRAP. Deze trend is zichtbaar bij alle gemeentes in Zuid-Limburg. De gemeente Maastricht heeft daarom een winstwaarschuwing uitgegeven. En waarom wordt hiervan geen melding gemaakt in deze tweede BRAP? Tijdens de bespreking van de eerste BRAP haalde wethouder Van Es het voorbeeld aan van de jeugdigen die geen zorg kregen in Noord-Limburg als gevolg van wachtlijsten en een beperkt aantal zorgaanbieders. Hoe verklaart hij dan het besluit van het college om akkoord te gaan met het voorstel van de gemeente Maastricht om het aantal jeugdaanbieders eveneens terug te brengen? Specifieke zorg voor jongeren, welke nu door kleine specialistische zorgaanbieders plaatsvindt, is volgend jaar niet meer mogelijk. Dit treft zowel de lokale zorgaanbieders in Beek als mede de jongeren zelf. Heeft de gemeente in Beek hoeveel jongeren direct getroffen dreigen te worden en tussen wal en schip gaan vallen door de uitvoering van deze maatregel? Progressie Beek heeft al meerdere keren aangegeven om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van tekort in de jeugdzorg. Inmiddels wordt er een extra informatiebijeenkomst omtrent dit thema voorbereid, hetgeen wij zeer toejuichen. Vanaf 2019 zal de decentralisatieuitkering sociaal domein onderdeel worden van de algemene uitkering. Los van deze boekhoudkundige wijziging vinden wij het wenselijk om de bijdrage en kosten van de diverse uitkeringen in het sociale domein ook in de komende jaren te bewaken en te blijven volgen. Graag vernemen wij van u de toezegging dat dit gerealiseerd gaat worden. Voorzitter, de financiële situatie van de gemeente Beek is zorgwekkend. Niet alleen stevend de gemeente dit jaar af op een behoorlijke financiële strop, maar ook de vooruitzichten voor de komende jaren zijn niet hoopvol. Gisteren hebben we in de krant kennis kunnen nemen van de pijnlijke maatregelen die men in Venlo zal moeten treffen. Na jarenlang wegkijken en vooruitschuiven worden er de komende jaren keiharde maatregelen getroffen. Zoals sluiten van een zwembad, korting op subsidies voor sport en cultuur en nog een hele waslijst met zeer pijnlijke maatregelen. Zover willen wij het toch niet laten komen hier in Beek. Als het motto luidt, voor Beek, dan had het college al veel eerder moeten ingrijpen en bijsturen. Nu zijn alle hens aan dek om het tij te keren. Maar of dat gaat lukken? 2018 is blijkbaar een big bad. Er resteert dan ook maar één slotvraag. Welke financiële tegenvallers heeft het college nog in petto voor Beek, waar wij nu nog geen kennis van hebben genomen? Tot zover in eerste termijn.
Dank u wel, meneer Heidzer. Meneer Nijsten.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de tweede bestuursrapportage. En veel is al uitvoerig besproken in de mondelinge toelichting met het ambtelijk apparaat waar de VVD-fractie wederom gebruik van heeft gemaakt. En ook zijn er al veel technische vragen gesteld door andere fracties. En dat lijkt mij ook op zijn plaats, zoals de heer Heijssel juist ook al deed, om de ambtelijke organisatie te danken voor de uitgebreide beantwoording van de mondelinge en schriftelijke vragen. Ondanks dat er al veel vragen beantwoord zijn, wil onze fractie vanavond toch stilstaan bij een tweetal onderwerpen. En één onderwerp dat is al benoemd, de inhuur van externe partijen. Maar in de eerste plaats ook te realiseren brede maatschappelijke voorziening. Want op 14 december 2017 heeft de Raad besloten in te stemmen met het realiseren van de brede maatschappelijke voorziening. Nu bijna een jaar later staan we aan de vooravond van de bouw van deze brede maatschappelijke voorziening op 15 februari. Althans, dat blijkt uit het tijdspad van de definitieve structuurontwerp toendertijd. Naar aanleiding van de volgende passage in de tweede BRAP, ik citeer, zo wordt er hard gewerkt aan het sluiten van intentieovereenkomsten met de toekomstige gebruikers, is het grondverwerkingstraject in een afrondende fase. Is het bestemmingsplan in voorbereiding? En wordt ook gekeken hoe het aanbestedingstraject ingezet kan worden. Op basis van deze passage heeft de VVD vragen gesteld over de stand van zaken omtrent de intentieovereenkomsten en werd door de portefeuillehouder in de commissie inwonerszaken gesteld dat hier aan gewerkt wordt met de verenigingen. Want dat de leden van de vereniging hun oordeel moeten vellen. Tegelijkertijd moet de huurprijs voor de diverse instellingen nog worden vastgesteld. Dat lijkt mij enige tegenstrijdig op te leveren met het tijdspad dat gevolgd zou moeten worden. Wat ik zojuist noemde, 1 oktober zou namelijk de aanbesteding beginnen en op 15 februari zou gestart worden met de bouw van de BMW. Dat brengt de VVD tot de volgende vragen. In hoeverre wordt het tijdspad gevolgd, waaruit blijkt dat per 1 oktober 2018 wordt begonnen aan de aanbesteding en 15 februari 2019 aan de bouw en zodat in maart 2020 de BMW er kan staan? In de tweede plaats, het lijkt er in ieder geval op dat er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen het volgende tijdspad en de tweede bestuursrapportage. Kunt u ons dat uitleggen? Wanneer hieraan wordt voldaan, hoe kan het dan zijn dat er nog geen intentieovereenkomsten zijn, laat staan definitieve overeenkomsten? Althans, volgens bestuursrapportages, we gaan immers binnenkort al beginnen met bouwen. En hoe kun je nu een aanbesteding doen als je niet weet welke verenigingen en, of kendanten mee wil doen aan de BMW? In hoeverre kan de aanbesteding en de bouw nog worden aangepast nadat er is begonnen aan de aanbesteding per 1 oktober en er is specifiek de bouw per 15 februari 2019? En tot slot, hoe staat het met de verwachting met betrekking tot de begroting van de BMW in het algeheel? Dan kom ik inderdaad op de inhuur van extern. In de BRAP zien wij tevens dat de kosten voor personele lasten, inhuur en werving en selectie ruim 700.000 euro hoger uitvallen dan geraamd. Voorzitter, dat is nogal een bedrag voor een kleine gemeente Beek, als Beek. Vacatures worden gezien een steeds krappe arbeidsmarkt lastiger ingevuld en het ziekteverruim is hoog. En zoals de heer Swillens al aangaf, inderdaad, op welke afdelingen, hoe gaat dat per afdeling, daar ben ik ook zeer in geïnteresseerd. Welke maatregelen worden er genomen om het hoge ziektetempo te verlagen, vraagt de VVD-fractie zich af. En heeft de portefeuille al nagedacht over de maatregelen die genomen zullen worden om in de toekomst deze kosten beheersbaar te houden? En tot slot, hoe ziet de portefeuillehouder het toekomstperspectief voor zich met betrekking tot het aantrekken van voldoende personeel in relatie tot een nog groter takenpakket? Immers, de nieuwe omgevingswet en de opgave energietransitie komen op ons af. En dat